Erik, Erik, dank u. Ik dank u voor deze avond, Heer. Ik dank u voor uw liefde, Heer, voor uw barmhartigheid, Heer. Ik dank u voor het feit dat wij, Heer, zo samen kunnen komen. En, Heer, dat wij vanavond deze geweldige brief gaan behandelen. Heer, ik dank u voor de tijd die u mij gegeven hebt om de brief voor te bereiden, Heer. En, Heer, ik bid ook dat het een bemoediging mag zijn voor ieder van ons, Heer. Dat het een zegen mag zijn, Heer, dat wij u verheerlijken bij het verkondigen van uw brief, Heer. En, Heer, ik dank u voor de rijkdom die we in de brief vinden, Heer. Ik bid voor ieder van ons die vanavond aanwezig is, Heer. Voor degene die online meeluisteren, Heer. Voor degene die ook achteraf mee gaan luisteren, Heer. Dat u hen zegent, Heer. En ik bid voor ja, focus, Heer. En u kent de drukte van onze dag, Heer. U weet waar we allemaal mee gedeeld hebben vandaag, Heer. U weet de afgelopen dagen, de moeite die we hebben gehad, of wellicht niet, Heer. U weet de vermoeidheid die we hebben, Heer. Maar ik bid, Heer, dat u ons bekrachtigt vanavond om naar uw woord te luisteren, Heer. Omdat het ons mag opbouwen, vermanen en doen wat het nodig is, Heer. U kent uw kinderen, u weet wie aanwezig is, u weet wie luistert, Heer. U weet wie vermaning nodig heeft, u weet wie bemoediging nodig heeft, Heer. U weet alles. U kent, Heer, u kent overwegingen van onze hart, Heer. Dus ik bid dat u hetgene doet wat nodig is. Heer, zegen deze serie, zegen deze boek en de studie daarvan, Heer. Ik dank u nogmaals dat wij de gelegenheid hebben om dit te doen. En ik vraag om uw zegen over deze avond. En ik vraag het allemaal in uw naam, in Christus' naam bid ik. Amen. Dus vanavond starten we aan de geweldige brief aan de Hebreeën. We gaan vanavond geen inhoudelijke versen behandelen. Ik ga wel iets lezen uit de brief, maar het wordt geen vers voor vers studie. Dit wordt puur een introductie van deze geweldige brief. Sorry, ik wil even iets starten. Nee. Ik hoop oprecht dat jullie deze brief hebben kunnen lezen. Zo niet, is dat onze aanbeveling sowieso om de brief één keer te lezen. Het is geen lange brief. Het heeft maar 303 versen. En is in ongeveer een uur tot twee uur max te lezen. Ook is onze aanbeveling om gedurende de tijd dat we de tijd gaan nemen om deze brief te behandelen, om het met de regelmaat weer te lezen. Sowieso is het een gezegende brief die ieder van ons goed doet. Dat is onze aanbeveling. Het is me gelukt om vanmiddag het hele brief weer te lezen. En het is echt een zegen om hierbij stil te staan. De brief aan de Hebreeën is geweldig in elkaar gezet. En leest heel makkelijk. Ik heb inhoudelijk geen kennis van het Grieks, maar blijkbaar worden door experts gezegd dat het Grieks wat gebruikt is zeer verfijnd en elegant is. Qua grammatica, opbouw en welsprekendheid het beste volgens hun van het Oude Testament. En dat zien we ook terug in de vertaling. Ik vind persoonlijk dit een van de elegantste brieven van de Bijbel. En ook een die heel makkelijk leest. Een waar het gedachtepatroon van de schrijver gewoon heel duidelijk te herkennen is. Maar niet alleen is dit een van de elegantste boeken van de Bijbel. De boodschap van de brief is geweldig. Het is opbouwend, onderwijzend en voor het originele publiek ook zeer vermanend. Want zoals de auteur ook schrijft in hoofdstuk 13, vers 22. Overigens roep ik er toe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. En inderdaad, het zijn niet vele woorden van vermaning die de auteur schrijft, maar er is zeker vermaning in deze brief. De originele ontvanger van de brief waren blijkbaar, terwijl ze leraars moesten zijn, teruggevallen naar baby's in het geloof. En we krijgen ook de indruk dat er sommigen afvallig zijn geworden. De auteur schrijft in Hebreeën hoofdstuk 5, vanaf vers 11, als jullie mee willen lezen tot en met hoofdstuk 6, schrijft de auteur het volgende. Over hen hebben wij veel dingen te zeggen, over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel dat hen, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en het geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. Nou, blijkbaar waren deze broeders dus traag van horen geworden. In de woorden van de auteur hadden ze leraars moeten zijn, maar ze waren mensen geworden die melk nodig hadden en niet vast voedsel konden aannemen. De aansporing van de auteur was ook om de eerste onderwijs met betrekking tot Christus met rust te laten. De leer van de doop en handoplegging, opstanding van de doden en het eeuwig oordeel in de woorden van de auteur. Dus de aanbeveling, de opsporing was dat ze door moesten gaan in het najagen van volmaaktheid en de rest met rust te laten. En ik vrees dat die bericht en net zo relevant voor ons is als voor de broeders en zusters naar wie deze originele brief gestuurd was. Goed, God willend en als we nog leven, zullen we dit in details behandelen als we bij hoofdstuk 5 aankomen. Maar ik wil alvast waarschuwen dat we ons moeten voorbereiden, want het zal zeer waarschijnlijk heel confronterend zijn. Bedenk zelf hoe vaak wij bezig zijn met randzaken en niet in het najagen van volmaaktheid. En dat volgens de auteur van deze geweldige brief kenmerkt iemand die nog melk drinkt en geen vast voedsel kan verdragen. We zullen zien hoe deze brief, net als alle andere brieven en boeken van de Bijbel, net zo relevant voor ons is als voor het originele publiek. Want zoals ook de auteur schrijft in Hebreeën 4:12, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeel te overleggingen en gedachten van het hart. Wat de auteur hier schrijft is een tijdloze statement die toepassing heeft op ieder christen door de alle eeuwen heen en die geldt voor alle boeken van de Bijbel. En zowel de auteur van Hebreeën als Paulus in 2 Timotheus maken deze punt heel duidelijk. Het woord van God is nuttig voor iedereen die zijn vertrouwen op Christus heeft gelegd en zich een kind van God noemt. En zoals we net gelezen hebben, krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Ongeacht de originele publiek is alles in het woord voor ieder kind van God van toepassing en nuttig, ongeacht alle tijden waarin we leven. Maar dus de vraag die we kunnen stellen is, wie was de originele doelgroep van deze brief? En wie had de auteur deze brief gericht op wie? En naar wie had deze auteur de brief gericht? En wie was de auteur van de brief? Nou, over beide vragen is er weinig duidelijkheid. In onze herziene statenvertaling zien we als naam de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Maar dat is iets misleidend. De toevoeging van de apostel Paulus is iets wat pas in 1611 is ontstaan bij het schrijven van de King James Bijbel. Daar vertrouwt de herziene statenvertaling ook voor zijn vertaling, zeg maar. Maar nergens in de oude manuscripten die wij hebben, hebben dat die titel. Dus het is een toevoeging die pas 400 jaar of 500 jaar geleden is ontstaan. Maar de titel, de brief aan de Hebreeën, dat zien we wel terug, tot tenminste de tweede eeuw na Christus. Dus al sinds de tweede eeuw na Christus was die titel bekend. Maar ook sinds die tijd was het niet heel duidelijk wie de auteur van de brief was. Als wij naar oude brieven lezen van, eerste kerkvaders, waren de meningen verdeeld over wie de auteur was. Van alles wat erover geschreven is, en wij vandaag de dag hebben gevonden, waren de meningen verdeeld tussen Paulus, Barnabas of een discipel van Paulus. Pas later, ongeveer 1000 jaar later, bijvoorbeeld door Calvin, worden namen zoals Apollos ook genoemd. Maar dat was niet, dat zien we niet terug in de eerdere, in de eerste kerkvaders brieven. Ook iets wat recentelijk is ontstaan, is de gedachte dat de brief door een vrouw was geschreven. En voornamelijk dat het door Priscilla was geschreven. Maar die gedachte kunnen we snel weer leggen, want de auteur in vers 32 van hoofdstuk 11 schrijft het volgende. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Nou, dit schrijft hij aan het einde van die geweldige geloofbelijdenissen. Maar de woord wat dat vertaald is naar het Nederlands als om te vertellen, is in het Grieks de mannelijke vorm van het woord, wat duidelijk verwijst naar het feit dat de auteur een man was. Dus die zekerheid hebben we. We weten zeker dat het geschreven is door een man. Dus voor mij blijven dus een paar opties over. En als we puur kijken naar wat de vroegere kerk dacht, de Paulus bijvoorbeeld, of Barnabas, of een discipel van Paulus. Is het ook daarin moeilijk om te zeggen wie de auteur was. We kunnen niet met zekerheid zeggen wie de boek geschreven heeft. De stijl van deze brief is compleet anders dan alle andere brieven die de apostel Paulus geschreven heeft. Het Grieks wat gebruikt is, is ook een Griek die Paulus nooit geschreven heeft. Het is een heel verfijnd Griek. Het is een schriftgeleerd Grieks, laten we zeggen. Paulus heeft zo'n manier van schrijven nooit gebruikt in zijn brieven. En de introductie ook is anders. Paulus die introduceert zichzelf altijd in alle andere brieven. Maar als wij bijvoorbeeld naar vers 3 van hoofdstuk 2 kijken, zien we ook het volgende. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? Nou, we zien hier duidelijk dat de auteur van Hebreeën zichzelf categoriseert in de ons die, die de openbaring van iemand anders gehoord hadden. De statement door hen die hem gehoord hebben verwijst naar iemand die geen directe openbaring van de Heere heeft gekregen. De auteur plaatst zichzelf in de ons die het van de anderen gehoord hadden. Dus hij plaatst zich in het ons die iets gehoord hebben van degene die direct openbaring van Christus hebben gehad. Nou, we weten bijvoorbeeld dat Paulus wel zegt dat hij direct openbaring van Christus heeft ontvangen. Bijvoorbeeld in Galaten 1, vers 12 zegt Paulus, want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Dus Paulus heeft, dat is ook waarom Paulus zichzelf een apostel kon noemen, Paulus heeft direct openbaring van Christus ontvangen. En dus aangezien de auteur zichzelf niet ziet als iemand die direct openbaring van Christus heeft ontvangen, is de kans dat Paulus deze brief heeft geschreven in mijn ogen klein. Maar het blijft het feit dat de auteur zichzelf niet introduceert. En aangezien die feit zal dit, tot wij in de eeuwigheid terechtkomen, een mysterie blijven. Maar dat lijkt me ook geen toeval te zijn. Als God had gewild dat de auteur bekend was geweest, dan hadden wij dat met zekerheid geweten. Het punt blijft dat wie ook de menselijke schrijver van dit, van deze brief is, het blijft, de brief blijft iets wat geïnspireerd is door de Heilige Geest. En dus kunnen we met zekerheid zeggen dat de auteur sowieso God is geweest. En dan blijft de vraag over, is deze brief alleen en specifiek naar Joodse christenen geschreven? De brief heet namelijk Brief aan de Hebreeën. Nou, uiteindelijk weten we dat heel de schrift nuttig is, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wij heidenen, net als onze Joodse broeders die in Christus geloven, behoren God ook toe. Deze brief heeft zoveel, is relevant voor ons als voor de originele publiek. Maar in de context van de inhoud van de brief is er zeker een case te maken dat het toen het geschreven was, het bedoeld was tot bekeerde Joodse christenen. De verwijzing naar het Oude Testament en de specifieke verwijzing naar het offersysteem duikt voor mij aan in ieder geval dat de doelgroep iemand was die begreep waar de auteur het over had. Dit was een diepe kennis van het Oude Testamentische offersysteem en priesterschap, die de heidense christenen in de eerste eeuw niet echt hadden. De brief heeft ook in verhouding tot de lengte van de brief een van de meeste verwijzingen van het Oude Testament. Uiteraard hebben wij als heidenen door de eeuwen heen kennis kunnen opbouwen van het Oude Testament. Maar zeker was het zo voor de heidense bekeerden in de eerste eeuw, was die kennis niet zo hoog aanwezig. Maar goed, dat betekent niet dat deze brief niet relevant was voor al onze heidense broeders en zusters in de eerste eeuw. Ook hun werden door deze brief opgebouwd, vermaand, opgevoed. Christus wordt in zo'n manier verheven dat iedereen die hem navolgt opgebouwd wordt. En dat is wel duidelijk uit de brief. Dus ja, de brief was zeker gericht tot Joodse bekeerden, maar zeker ook relevant voor ieder heidense christenen die in de eerste eeuw leefde. Dus over dat auteurschap kunnen we niet met zekerheid zeggen dat wie het geschreven heeft. Als doelgroep kunnen we zeggen dat het zeker gericht was aan Joodse bekeerden, maar absoluut van toepassing voor ieder kind van God door de eeuwen heen. En blijft de vraag, wanneer was het boek geschreven? Nou, dat is ook een mysterie. aangezien we niet echt weten wie de auteur is en dus ook geen tijdlijn kunnen maken over de auteur, is het moeilijk om een datum vast te leggen. Maar we kunnen wel met zekerheid zeggen dat het in de eerste eeuw is geschreven. En waarom die zekerheid? Nou, omdat Clemens van Rome heeft een brief aan de Corinthiërs geschreven, waarin hij duidelijk verwijst naar de brief van de Hebreeën. Clement van Rome citeert Hebreeën 1, vers 5 en 6. En we weten dat de brief van Clement zo ongeveer 96 na Christus geschreven is. Dus de Hebreeënbrief moest al toen in circulatie zijn. Nou, het is niet zoals vandaag, hè. Een boek wordt in circulatie gebracht en binnen no time heeft de rest van de wereld een kopietje daarvan. Toen in de eerste eeuw duurde het echt een tijdje voordat een brief in circulatie rondging. Dus we kunnen zeker denken van, we kunnen zeker 20, 30, 40 jaar van 96 AD wegnemen. En ongeveer tot een schatting komen. Goed, de meningen zijn verdeeld. Sommigen zeggen dat het na de destructie van de tempel is geschreven. Sommigen zeggen dat het voor de destructie van de tempel is geschreven. Nou, ook dit blijft een mysterie en iets waar we niet met zekerheid iets over kunnen zeggen. Dus deze brief is dus qua auteurschap en datum een beetje een mysterie, maar toch een brief door God geïnspireerd. En een absolute zegen om te kunnen lezen en bestuderen. Als wij deze geweldige brief gaan lezen, zien we dat de auteur veel citeert uit het Oude Testament. Er zijn in totaal meer dan 50 citaten uit het Oude Testament. En iets van 130 tot 140 hints uit het Oude Testament. In totaal volgens een commentary die ik heb, zijn er in totaal 229 verwijzingen. Die opgemaakt zijn uit citaten, hints en verwijzingen uit het Oude Testament. Dit is zeker niet de enige brief die dit zoveel citeert. De Romeinenbrief die we op zondag behandelen is ook zo'n brief. Openbaring heeft ook behoorlijk veel citaten uit het Oude Testament. Maar in verhouding heeft deze brief naar de Hebreeën het meeste citaten. Het is als het ware een geïnspireerd commentaar op het Oude Testament. Nou, dat zeggen we over het algemeen over bijna alle boeken van het Nieuw Testament. Hè, dat het geïnspireerd commentaar is op het Oude Testament. Maar de brief van Hebreeën is daar toch, toch leidend in mijn view. En wetend dat de originele ontvangers van deze brief Hebreeën waren die traag van horen waren geworden. Sommigen ook afvallig. Als we kijken naar de waarschuwing van hoofdstuk 6 van deze brief, is het begrijpelijk waarom de auteur dacht dat het noodzakelijk was om zoveel te citeren uit het Oude Testament. De case die de auteur maakt van wie Christus is op basis van Oude Testamentische versen is geweldig. Er zijn in het Nieuw Testament een paar boeken die de goddelijkheid van Christus goed verwoorden. We kennen allemaal het eerste hoofdstuk van Johannes, die overduidelijk Christus als God plaatst. Er hebben veel verwijzingen in Openbaring, waar er veel versen uit het Oude Testament worden geciteerd die over Yahweh gaan en die toegewezen worden aan onze Heer Jezus Christus. Maar zo hebben we ook brieven als Filippenzen, Romeinen enzovoort. Maar voor mij springt Hebreeën met een kop ver vooruit. Uiteraard kunnen we geen enkel boek uit de Bijbel isoleren. Maar als zouden we alleen Hebreeën hebben, zou de goddelijkheid van Christus zeer duidelijk zijn voor ieder die het leest. Maar niet alleen de goddelijkheid van Christus wordt benoemd. Ook zijn menselijkheid wordt duidelijk beschreven. Het is onze belijdenis dat Christus volledig mens is geworden en volledig God is. En dat hij nu met een verheerlijkt lichaam aan de rechterhand van God staat. En mede dankz deze brief kunnen wij die belijdenis maken. De auteur van deze brief heeft onder inspiratie en door middel van het Oude Testament deze case kunnen maken. In het eerste hoofdstuk van deze brief, in de eerste 14 versen, beschrijft de auteur Christus als volgt. In vers 2 beschrijft hij Christus als erfgenaam van alles. In vers 2 en 10 beschrijft hij Christus als schepper van alles. In vers 3 beschrijft hij Christus als de afstraling van Gods heerlijkheid. Weer in vers 3 beschrijft hij Christus als afdruk van Gods zelfstandigheid. In vers 3 nog steeds als diegene die alles draagt door zijn krachtige woord. In vers 4 als iemand die zoveel meer is dan de engelen. En in vers 8 en 11 als onze eeuwige God. We zien dus deze 7 eigenschappen die overduidelijk laten zien hoe Christus de Zoon van God genoemd is. Niet een zoon zoals wij zijn, maar de verwekte Zoon van God. De tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid. En ik wil samen met jullie die eerste 4 versen lezen van hoofdstuk 1. Ik denk dat dat onze ziel goed zal doen. De auteur die schrijft het volgende. Vanaf vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft u God, u gezalfd door God met vreugdeolie boven u met gezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb, als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die zaligheid zullen beërven? Alleen deze eerste 14 versen, volgens mij is het heel duidelijk wat de auteur hier probeert te doen. Op geen enkel ander, en misschien Efeze na de introductie van Efeze, is dit echt een gezegende introductie. Hier zien we duidelijk hoe Christus de Zoon van God is genoemd en we zien duidelijk zijn goddelijkheid. Maar dit is niet het enige. We zien ook duidelijk in hoofdstuk 2, vooral vanaf vers 11 en 18, hoe Christus ook volledig mens beschreven wordt. Delateux beschrijft hoe Christus in alles gelijk moest worden aan zijn broeders, opdat hij een barmhartigende, getrouw hoge priester zou zijn, omdat hij verzoeking als mens heeft meegemaakt. En als we die versen lezen, misschien is dat ook handig, zien we ook hoe de Heer ons als zijn broeders of zusters noemt. Dat zijn wij, jij en ik. En dit is ook waarom we kunnen zeggen dat ja, Christus is onze verlosser en God. Maar Christus is ook onze broeder. Ik heb persoonlijk veel moeite met die statement. In de zin van om een broeder te noemen. Maar dit is wel de punt die de auteur hier maakt. En het is ook de punt die Paulus in 2 Korinthe maakt. En het is ook de punt die de Heer in de evangelie maakt. Dus eigenlijk dienen we geen moeite hiermee te hebben. En dit versterkt het argument dat hij volledig mens is geworden. We kunnen geen broeders genoemd zijn van Christus als hij God is. We kunnen alleen broeders van Christus genoemd zijn als hij ook volledig mens is geworden. En dat is ook de punt die de auteur hier probeert te maken. Misschien is het wel leuk om die versen te lezen. In hoofdstuk 2, vanaf vers 11, schrijft de auteur: immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zij allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem, die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst door de dood gedurend heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het geslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw gepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Dus ja, we zien hier duidelijk hoe Christus ons broeders noemt. En het feit dat hij zich met mensen heeft bekleed, ook zichzelf barmhartig kan maken ten opzichte van onze, verzoekingen. De opmaak van de brief. In hoofdstuk 5 is het duidelijk waarom de auteur deze brief geschreven heeft. We hebben het aan het begin gelezen. Het waren woorden van vermaning door de broeders die blijkbaar het dreigden af te vallen of terug te vallen in het Jodendom of compleet van het geloof af te vallen. De brief is een verdeling tussen theologie, bemoediging, vermaning, toepassing en opbouw. Zoals vele brieven van het Nieuwe Testament begint de brief met God. De brief begint met theologie. Zoals het ook zichtbaar dient te zijn in onze leven. God is op de eerste plek. God heeft de hoogste plek in onze leven. Of in ieder geval zo dient het te zijn. We handelen op basis van Gods verordeningen. We maken beslissingen die niet lasterend zijn voor God. We verdelen onze tijd op dat God als eerste komt. We beginnen onze gebed met hem te loven. En zo beginnen de brieven meestal met een lofzang aan God. En in dit geval ook met theologie van wie de Zoon van God is. En dat is geen toeval. We hebben geloof ontvangen, maar weten waar we in geloven is fundamenteel voor onze wandel. En de basis voor onze bekering als we vermaand worden. Weten wie God de Vader is, wie God de Zoon is en wie God de Heilige Geest is, is fundamenteel. Weten bijvoorbeeld dat wij in Christus een hoge priester hebben die voor ons pleit, maakt het verschil tussen wanhoop en vreugde en hoop. De volmaaktheid van het offer van Christus en zijn hoge priesterschap wordt in deze brief extra belicht. Christus heeft de volmaakte offer gemaakt en daardoor is hij in de Heilige der Heiligen kunnen treden in de tabernakel die niet met mensenhanden is gemaakt, maar die in de hemel is en pleit hij voor ons. Niet meer zijn we op aarde onvolmaakte offers nodig, maar er is eens en voor altijd een offer gebracht die ons tot zaligheid brengen. Dit heeft diepreikende gevolgen voor ons die geloven, maar ook voor degene die beweren dat God nog steeds offers nodig heeft. De auteur belicht ook dat de priesterschap hoger dan Aaron is en hoger dan Melchizedek. Een eeuwige priesterschap die veel hoop aan de christenen biedt. Deze theologie, deze kennis is de basis van zijn argument wanneer hij deze broeders vermaant en dan opbouwt op een toepassing geeft. Dus nogmaals, daarom is beginnen met de basis, beginnen met theologie superbelangrijk. Dat is ook inderdaad wat de auteur in deze brief doet. Eenmaal de basis te hebben gelegd, geeft hij ook een paar waarschuwingen en toepassingen. Dit doet de auteur een paar keer. En om tot de kern van de brief te komen, om tot de kern van de brief te komen, en dat was de afvalligheid en geestelijke onvolwassenheid van de broeders en zusters aan wie hij schreef. En daarna herhaalt de cyclus van theologie, waarschuwing en toepassing. Dit doet hij een paar keer. In hoofdstuk 11 geeft hij een definitie van geloof, waar we goed bij stil gaan staan met wat geweldige belijdenissen die ter opbouw en voorbeelden dienen te zijn. En dan gaat hij weer terug naar zijn cyclus van theologie, waarschuwing en toepassing. Al in al heeft deze brief alles. Lofprijs, goede theologie, waarschuwing, vermaning, bemoediging, belijdenissen en toepassing voor ieder kind van God. Ik kan persoonlijk niet wachten om te zien wat God door deze brief gaat doen. Sowieso wordt het heel nuttig voor de hele gemeente. En zoals ik ook aan het begin zei, is het onze aanbeveling om deze brief meerdere keren te lezen tijdens onze studie. Ik zei het al, neem 1 à 2 uur de tijd hier en daar om de brief te lezen. Laat jezelf bemoedigen, vermanen, opbouwen en vooral mediteer op wat de brief inhoudelijk tot ons wilt zeggen. Want zoals ook de auteur schreef, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewricht en merg. En het oordeelt door verlegging en gedachten van het hart. En dat is zeker wat deze brief doet. Dus in de woorden van de auteur, in hoofdstuk 13, schrijft hij: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus uit de doden, heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwig verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus, hem, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dat was uit het gebed. Liefdevolle Vader, ik dank u. Heer, ik dank u dat wij hier zo hier een intro hebben kunnen maken op deze geweldige brief, Heer. Ik dank u voor hoe hoog verheven uw Zoon wordt, Heer. En ik dank u, Vader, dat 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 Heer duidelijk maakt dat onze Heere God is, maar ook volledig mens, Heere, en als mens zichzelf heeft kunnen vernederen en verzoekingen heeft gehad, net als ieder van ons, Heere, maar zoals er ergens in elders in uw woord staat, zonder zonde, Heere. Ik dank u, Heere. Ik dank u voor die bemoediging, Heer. Ik dank u dat wij zo'n grote en goede hoge priester hebben die voor ons pleit. Ik dank u, Heer, dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven als wij die beleiden, Heer. Ik dank u dat u aan de rechterhand van onze Vader staat, Heer, en nogmaals voor ons pleit. Ik dank u, Heer, want uw offer is eens en voor altijd gebracht en in volmaaktheid, Heer. En wij kunnen ons aankleden met uw gerechtigheid en in vrijmoedigheid tot u naderen, Heere. Ik dank u voor het bericht van deze brief, Heere, voor wat het ons wilt zeggen, Heere. En ik bid ook dat u ons, Heere, nogmaals zegent in het bestuderen van deze brief en dat het een opbouw mag zijn voor ieder van ons hier, Heere. Ik dank u en ik bid alles in Christus naam. Amen.